Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Weten jullie wat rallysport is?
Ja, natuurlijk weet ik wat rallysport is. Ja.
Met een oude auto of rood rijden?
Je zit er niet heel ver vanaf. Nice. Maar het is in ieder geval een hele mooie, bijzondere wereld die mij veel gebracht heeft. En daarom wil ik deze aflevering opdragen aan degene die me het meest geholpen en geleerd heeft over die wereld. Fantastisch rallycoureur, prachtig mens, Wim Luijbrechts. Deze is voor jou. Goed dat je luistert naar All in the Game, de podcast over videogames voor iedereen. Dus delen met je vrienden, abonneer je om op de hoogte te blijven. En vandaag gaan we praten met mijn co-host in de studio.
André Dortmund.
Felien Hermans.
En Joe van Buurik, dat ben ik. Straks gaan we dus scheuren over afgezette openbare wegen, onverharde bergpaadjes en door de sneeuw. Met de nieuwste rallygame, EA Sports WRC. Maar wat is rallysport nou precies? Wat is het WRC en hoe maak je daar een game van? Dat bespreken we zo met onze supersnelle gast die zo meteen aanschuift. Maar eerst...
Wat speelt er?
Hey.
Ja.
Call of Duty Modern Warfare 3 is er.
Mm-hmm.
It is a battle of perception. If you control what people believe, you control the world.
Makarov's writing his own rules.
My comrades!
Normaal horen we jou het hele jaar door enthousiast zijn over Call of Duty.
Nou, laat ik bij het begin...
Wat een stemming, hè?
Ja.
Het is meteen duidelijk, toch?
Ja, het is meteen... Nou, misschien wel... Het is op zich geen slechte game. Hij ziet er goed uit. Het is grafisch is mooi. Zit het mooi in elkaar.
Voor zoveel mits en maar al.
Ja.
Ja. Het, dus daar niets over, weet je wel. Grafisch prachtig en zo. Het verhaal begint goed. Maar je bent gewend. Ik heb de singleplayer gespeeld. Je bent gewend dat er een heel verhaal voor je kiezen komt. Met mooie tussenfilmpjes. Waar ik eigenlijk niet zo van ben. Maar gewoon, het is een goed verhaal. Maar wat er nu gebeurt is eigenlijk... Je begint, je krijgt een cutscene. Je denkt, oh gaaf, het gaat nu beginnen. En je wordt gewoon ergens in een open ruimte gegooid. En het lijkt heel erg op Warzone. Dus okay. Je moet kisten gaan openen. Je moet je gear onderweg gaan vinden.
Wel, Call of Duty had toch altijd een fatsoenlijke singleplayer campaign met een spannend verhaal en mooie set pieces en dingen die je op moet blazen. En
ja, maar dit is gewoon eigenlijk...
een beetje anders.
Ik heb al het gevoel, ik zit Warzone te spelen tegen bots.
Ja,
want daar komt het neer. Ik werd in een haven gedropt en dan moet je dus dingetjes op gaan zoeken in een boot en ergens op een kraan. Nou, dan kan je dus opklimmen. Nou, je grijpt het, je loopt naar de andere kant van het veld. Ondertussen moet je op een warzone-achtige manier je wapen gaan vinden. Je moet ook je armor pieces, dus die je in Warzone ook onderweg vindt in kisten. Ja. Je moet kisten openen, die moet je erin stoppen in je armor, in je body, zeg maar. Het is gewoon Warzone.
En dat zeg jij niet op een positieve manier. Nee, als ik zeg,
omdat ik gewend ben. Ik wil gewoon, als ik die campaign speel, wil ik gewoon echt een echte campaign spelen. En misschien doen ze het ter voorbereiding van Warzone. Of denken ze, nou, het is lekker makkelijk. We hebben die hele Warzone toch al gemaakt. Laten we al die mechanics daar vandaan in de campaign stoppen.
Ja.
Dus het is meer open wereld en zoeken en minder dat het een verhaallijn is die je volgt. Is dat hoe ik het begrijp?
Ja, maar het is niet echt een open wereld. Het is een beperkte open wereld. Dus het is allemaal weer beperkt. De gebieden zijn beperkt.
Ja. Maar dat hoeft niet erg te zijn als het leuk is om te spelen. Maar ik hoor aan de ondertoon in jouw stem dat het niet
dat
leuk
het helemaal
is om
niet
te
leuk
spelen.
Is, nee.
Nee, het is helemaal niet leuk. Je zit gewoon Warzone te spelen tegen bots. Dat gevoel krijg ik.
Dus de AI is ook niet zo goed zoals je in een campaign is waarbij je van die vaak weliswaar gescripte momenten hebben, maar die wel heel sensationeel voelen. Dat je helemaal wordt meegesleurd in wat er allemaal gebeurt. En dat ontbreekt dus.
Dat vind ik erg. Ja, vind ik het slecht? Nee. Vind ik het goed? Ook niet. Het is
Maar het is niet wat je gehoopt en verwacht had.
Nee, ik had gehoopt dat het gewoon weer zo'n vette campaign zou worden van met een heel verhaal erachter en dat je opdrachten moet gaan uitvoeren en door huizen moet gaan zoeken en iemand moet opzoeken en bevrijden. En,
ja, jammer.
En heb je ook de multiplayer geprobeerd? Of alleen
die komt nog aan.
Die is er nog niet.
Maar heb je daar wel weer zin in gekregen nu? Of dit helpt niet echt?
Dus. Nee, ik ben niet zo goed. Ik ben een beetje oud.
Ja.
Dus ik ben een beetje traag.
Ja. Ja, online spelen. Dan word je alleen maar neergeschoten door 14 jaar.
Ja, dat schiet toch niet op.
Dat
schiet toch niet op.
Maar goed, dit jaar is Call of Duty het dus niet helemaal.
Nee, ik vind, maar dat is persoonlijk.
Nou,
hè?
Ik heb wat indrukken gelezen die dit onderschrijven, zal ik maar zeggen.
Echt waar?
Ja, best veel.
Wordt heel slecht aangeschreven. Ja, nee, heb je ook gelezen wel wat voor redenen er dan?
Nou ja, precies wat jij vertelt.
Oké. Okay.
Dus ja, het is hem niet. En dat is wel pijnlijk, aangezien Activision Blizzard en dus ook Call of Duty nu net in bezit van Microsoft is. En denk je, nou, dan gaan we gelijk even knallen met onze meest waardevolle AAA-game.
Maar deze development is natuurlijk nog uit de tijd voor die.
Natuurlijk. Maar ik bedoel meer, dan hoop je dat ze daar gelijk iets mee kunnen gaan, als in dat hoop Microsoft. Nou, ja, dat Call of Duty Microsoft, positioneren. Ja. Nou, dat gaat hem dus niet worden.
Maar is het dan zoiets van, we moeten het goedkoop houden, dus laten we de mechanieken uit Warzone gebruiken in een campaign?
Het is een goede vraag. Ik kan me voorstellen dat het gedoe bij Activision, want dat speelde
dat
al speelde
heel
ook.
Lang. Ja,
ik mis dan op de werkvloer dat niet geholpen heeft. Maar goed, dan heb je het wel over een aparte studio. Maar we gaan het denk ik in de komende tijd horen wat er precies is misgegaan. En hopen dat de online multiplayer misschien toch wel wat leuks gaat bieden.
En er komt toch ieder jaar een nieuwe, dus
ja,
misschien de volgende weer tegemoet.
Daarom. Over iets nieuws gesproken. Feline, jij ging naar de bioscoop.
Ja.
Voor een film gebaseerd op een gamereeks.
Ja, zeker.
Dit jaar vol van. En nu gaat het om iets heel engs.
Five Nights at Freddy's. We gingen met Halloween in de bios. Oh, dit is leuk.
I have a job for you.
Piece of cake, really.
Dit is normaal een soort horror game met levende teddyberen. Dat is hoe ik het beste kan samenvatten.
Dat is eigenlijk best. Ja, een soort animatronics gone wrong. Dus er zijn
straat in je nachtmerrie.
Ja, robotpoppen in een restaurant die dan muziek kunnen spelen. Leuk, maar natuurlijk de AI gaat los en de robots komen jou pakken. Mm. Ik heb het spel eigenlijk nooit gespeeld, maar het is een beetje een soort sensatie op TikTok en YouTube en Twitch en zo.
Ik heb vaak berichten gelezen van kinderen die eigenlijk niet kunnen slapen omdat ze met hun klasgenootjes op het schoolplein het hebben over Five Nights at Freddy's.
Ja, dat je dus mensen.
Ik ken
dus
de game ook niet.
Filmpjes gaan kijken. Ja, dus vooral de lol van het spel is dat je filmpjes gaat kijken van mensen die dit spel spelen. En je moet dan dus, je zit als een soort security guard in een security ruimte. En dan komen de robotten eraan en je schrikt dus de hele tijd. Dus je zit alleen maar te wachten. Zo. Oh shit, daar is een robot. Dan schrik je dus.
En kijkende teddybeer.
En een filmpje van kijken naar mensen die zich de tering schrikken. Dat is altijd leuk.
Ja, dat is altijd.
Hoe is dat in de bioscoop?
Ja, het is echt een slechte film. Maar op een leuke manier. Het is een soort pulp, weet je wel. Dus die robots, die zijn natuurlijk, dat zijn killer robots. En die komen mensen pakken. Een van de hoofdrolspelers is Matthew Lillard, die ook van de Scream films van meneer kent.
Het is een live action film.
Het is een live action film. Ja, het is geen animatie film. Het is een live action film.
Okay.
En de hoofdrolspeler is Peeta van Hunger Games. Waarvan we zouden kunnen zeggen, een beetje aan lage wal geraakt is dat hij hierin speelt.
Ik kan zeggen.
En hij is de security guard en er komen robots. En de lol is net als met de game. De lol is, je zit en je weet dat je gaat schrikken. En dan hou ik al de hand van mijn man vast in de bios. Weet je wel, ik weet dat als er dadelijk zo'n robot komt. En dan schrik je toch en dan moet je gillen. Dan neem je een hap popcorn. Het is heel erg leuk.
En nu ga je de game spelen?
Nou, dat denk ik niet. Ik ben helemaal niet zo heel erg van schrikken. maar het grappige is wel, hier hebben we natuurlijk vaak in de podcast ook al wel over gehad. Dat die wereld van games en die wereld van films of de wereld van games en mainstream cultuur gewoon heel veel naar elkaar toe aan het groeien is.
Zeker.
Wat een heel interessant fenomeen is, dat 10 jaar geleden of 20 jaar geleden zei, mijn hobby is gamen. Nou, dan keken mensen je toch een beetje aan van, wat ben jij voor een mafvrouwtje? Ja, dat is nog wel, maar die industrie zo groot is en dat heel veel van die game dingen zich ook wel in de gewone wereld, wat andere mensen in de gewone wereld vinden, steeds meer gaan bevinden. Dat is toch wel heel erg interessant om te zien. De bioscoop staat al dat helemaal voor.
Nee, Super Mario Bros. Was daar beste voorbeeld van eerder dit jaar. Dus dat betreft niks nieuws.
Ja.
Omgekeerd gebeurt hetzelfde trouwens nog steeds. Want ik heb een game gespeeld gebaseerd op een bekende filmreeks. En hij is best goed, verrassend genoeg. Robocop Rogue City.
Robocop?
Robocop.
Dat is lang geleden.
Is wel lang geleden. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk alleen de eerste film nog niet eens zo heel lang geleden voor het eerst helemaal gezien. In plaats van alleen maar flitsen op een RTL of SBS.
Die je nooit gezien?
Nou ja, ik ben iets jonger dan jij.
Oh, sorry.
Dus ik ben er niet meer opgegroeid, maar ik heb toch nog maar eens gekeken. Nou ja. Maar de grap is dus, het is best wel een leuke game. Want je bent dus echt Robocop. Dus het is een first-person shooter. Maar in plaats van dat je à la Call of Duty overal rent en bukt en haha, ik ga jou blindfire vanuit cover, ben je dus eigenlijk die enigszins lompe tank die op alles kan schieten wat beweegt. En dan gaat het dood met heel veel bloed. En dat is gewoon best wel leuk als zijnde Robocop, weet je. Je moet je gewoon een beetje onkwetsbaar voelen. Alsof je kan wel dood, maar het duurt best lang. Dus dat hebben ze gelijk al leuk gedaan. Het wordt dan wel weer een beetje meh, want het is een game anno nu. Dus er zit een skill tree in met allerlei vaardigheden, een upgradable dingen. Denk, nee, doe dat nou niet. Maar ja, dat is hoe ze diepgang in games brengen tegenwoordig. Tenminste, denken dat ze het moeten doen.
Maar hoe hou je het leuk als je zelf bijna onkwetsbaar bent? Wat is dan de spanning nou, het is, als je niet makkelijk dood
ik moet zeggen, ik heb alleen de eerste paar uur gespeeld. Ik heb me verder een beetje verdiept in wat die game verder te bieden heeft. Het is, in ieder geval de eerste indruk is, het is gewoon precies wat je verwacht van zo'n camping jaren 80 sci-fi actiefilm. Dus je gaat een flatgebouw in, verdieping na verdieping, maai je vijanden neer, af en toe druk je op wat knoppen en zo ga je door. En het is gewoon, als je dat daar zin in hebt, is het fantastisch. En wil je ook niet een ander soort shooter, want je bent fucking Robocop, zeg maar zeggen. Dus dat. Het punt is alleen, naarmate je verder in het spel komt, worden de vijanden sterker. Als in niet dat ze jou snel dood schieten, maar dan moet je nog langer op ze blijven schieten voor ze doodgaan. Zelfs als je je skills weer hebt geüpgrade. En dan wordt het gewoon een beetje vermoeiend. Dus de diversiteit in gameplay zit niet zo in. Dus uiteindelijk zeg ik dan toch, het is leuk voor de fans. En ook leuk voor de mensen die niet per se fan zijn, maar de franchise wel geinig vinden. En bovenal een aangename verrassing. Dat bedoel, het cliché filmgames zijn altijd matig, is al lang niet meer waar. Maar in dit geval is het toch wel fijn dat ook een game rond Robocop van een onbekende ontwikkelaar best wel leuk was.
De main game.
Ons hoofdgesprek staat ditmaal helemaal in het teken van de rallysport. Een tussen aanhalingstekens alternatieve vorm van autosport. Want in Nederland kennen we het tegenwoordig als mainstream vooral de Formule 1. Maar hierin gaat het om strijden tegen de klok, de elementen en samenwerken met je team. Zoals je navigator die naast je in de auto zit en vertelt waar je heen gaat. En dat kan ik weten, want dat heb ik regelmatig mogen doen. En dus gaan we het daarover hebben, want de nieuwste grote rallygame is net uit. EA Sports WRC.
This is not racing. This is heart stopping, skull shaking corners. This is gut wrenching airtime.
WRC van de mensen van ontwikkelaar Codemasters, die daarvoor jarenlang de Colin McRae Rally en Dirt Rally games maakten. En iemand die daaraan heeft bijgedragen en daarom van alles, maar niet alles mag zeggen, is rallycoureur Martijn van Hoek. Welkom.
Ja. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Goed dat je er bent, Martijn. Leuk. Voordat we over rally games gaan praten, hè, even een pleidooi voor de rally sport in zijn algemeenheid. Want hoe leg jij nou uit wat rally sport is en wat er leuk aan is aan mensen die alleen maar Formule 1 kennen? Dat is altijd mijn uitdaging, zou ik maar zeggen.
Rally sport is de ultieme vorm van autosport. Een auto wat nagenoeg standaard is. Er zijn gewoon gemodificeerde auto's bij de betere varianten. Maar een nagenoeg standaard auto samen met een bijrijder zo snel mogelijk over de landweggetjes die hier normaal gesproken ook in Nederland liggen. Dat is niks mooier dan alleen maar rondjes rijden op een circuit waar je een bocht 1000 keer hetzelfde bocht ziet. Maar nou zie je 1000 bochten maar 1 keer.
Ja, dat cliché ken ik.
Maar als je daarnaar kijkt, het is toch doodeng over die landweggetjes.
Dat is er zo mooi, André.
Ja, dat is prachtig, maar het is doodeng. Echt,
dat is de adrenaline die je krijgt.
Op het randje iedere keer.
Ja, of erover. Er gaan ook mensen dood bij elkaar.
Ja, autosport is gevaarlijk.
Ja, maar dat goed, is dat is zo. Formule 1 ook. Kijk maar naar de andere grote namen die er helaas niet meer zijn. Maar.
Ja, klopt. Maar het mooie aan rallysport vind ik, het is ook heel avontuurlijk. Het is echt, nou, je staat vaak met je poot in de modder of in het bos en dat soort dingen. Je komt nog eens buiten, zou ik maar zeggen.
Je komt nog eens buiten.
Nee, toch gaan wandelen. Mijn vrouw beaamt dit, want die verzucht dan dat ze weer mee moest om mij als bijrijder in zo'n auto te zien. Maar bij een circuit zit je op de tribune te kijken naar auto's die een hele dag rondje zijn. Nu ben je ook lekker aan het avontureren. Vrienden, dat zou jij toch een beetje moeten aanspreken. Ik weet, je hebt niks met autoracen. Ja, maar dit is toch wel lekker de beetje de marathon variant ervan.
Absurd, kan toch niet? Je komt nog eens buiten en dan ga je in zo'n stinkende benzinewagen zitten. Als
maar
je buiten
als hybrides, die zijn
je stapt buiten en je kan wandelen, fietsen. Als je echt per se graag van wielen houdt, kun je gaan skileren. Waarom moet je nou in een auto gaan racen? Ja, ik zie het nu.
Ik had van
een
Brabants iets anders verwacht. Martijn, jij ook?
Ja, ik denk de Brabantse moeilijkheid is hier ver te zoeken. Maar,
nee, mooi vind ik dus ook. Dat, het zit heel erg ook in de Brabantse cultuur, hè, de rallysport. En, nou, en de Overijsselse, moet ik ook zeggen.
De Oost-Nederlandse cultuur en de Brabantse cultuur in Nederland zie je het heel veel.
Ja.
Want rij je zelf al heel lang?
Ik rij momenteel al een paar jaar de nieuwe Ford Fiesta Rally 4. Dat is de nieuwste variant van de Ford Fiesta. Hier.
En daarvoor heb jij met Subaru's Impreza gereden?
Daarvoor heb ik met een vierwiel Subaru Impreza ook een fabrieksauto gereden.
En op welke leeftijd begin je dan met die rallysport?
Nou ja, goed, het is eigenlijk heel simpel. Je wordt 18, je haalt je rijbewijs. En dan is het van, ik wil nou ook rally rijden. Maar ja.
Oh, dus je moet je rijbewijs hebben?
Ja, in ieder geval. Moet je rijbewijs hebben.
Nou, geen idee, hè?
Ja, maar je rijdt ook op de openbare weg. Want het is, rally is eigenlijk op afgezette stukken openbare weg. En af en toe militair terrein bijvoorbeeld. Dus je moet die verbindingsroute, zoals we noemen, moet je mogen afleggen met een rijbewijs dus.
Ja, okay.
En dan ben je bij het begin van de klassementsproef. En dan begint de lol. Ja,
en dan mag je even losgaan.
Ja, dan is
voor
het
een minuut of 10, 15. Ja,
precies.
Kilometers. Nee, ja. Het is een supermooie sport. Dus ja, goed, ik ben blij dat tegenwoordig kan je bijna niet meer normaal over de openbare weg rijden om te trainen. Ja.
Dus is misschien maar goed ook.
Ja, maar ik ben blij dat daarom wel echt wel simulators gemaakt worden, zoals een EA Sport WRC.
Ja.
Waardoor je toch nog in een sim goed kan trainen wat een auto, hoe een auto reageert om niet helemaal blanco op een weg te gaan.
Ja, nou, maar dat is de aardigheid, hè? Want naast dat rallyrijden ben jij dus ook vervent speler van rally games al jarenlang. Want je vertelde net even voordat we begonnen dat je al sinds Colin McRae Rally 4.0, of eigenlijk een paar edities daarvoor, dat is dus 20 jaar geleden, ruim 20 jaar geleden, begon jij al met die games spelen en daar een beetje in die ontwikkelscene terecht te komen.
Ja, dat klopt. Ik ben vanaf jongens af aan begonnen natuurlijk met het spelen van race games. Ja goed, mijn geschiedenis in de rallysport is natuurlijk iets verder, maar daar gaan we het nog niet over hebben. En als je dan op een gegeven moment dezelfde livery of de uiterlijk van de auto wilt hebben als een bepaald, dan ga je toch op forums bevinden. En zodoende ben ik bij Codemasters ook in aanraking gekomen met de juiste mensen daar.
Ja, dan zeggen ze, hey, wat leuk dat jij ook enthousiast bezig bent. En je kan dus ook in het echt rijden, wil je zeggen, wat je van de game vindt. Daar komt het dan eigenlijk op.
Nou ja, goed, uiteindelijk, het is een 20-jarig traject. Het is niet van vandaag of morgen, maar zo komt het eigenlijk wel op neer. En voor de game waar we het over hebben, EA Sports WRC, heeft Codemasters ook gebruik gemaakt van hun design of game designer John Armstrong.
Ja, die zelf rallycoureur.
Zelf rallycoureur, zelf ERC, is Europees rallykampioen. In bepaalde klassen. En die heeft zich zijn hand wel degelijk toegezet van om het te verbeteren ten opzichte van de voorgangers Dirt Rally 2.0.
Ja, maar als ik nou kijk naar bij wijze van spreken, ik speel zelf F1 23.
En Gran Turismo.
En Gran Turismo. Ja. Dat zijn Formule 1 wagens en GT-auto's natuurlijk ook. En die dan rij je op het asfalt. Maar het verschil lijkt mij met een rally game en in de sim of in het echt. Dat verschil lijkt mij veel groter dan dat je op het asfalt rijdt.
Vanwege die diversiteit en ondergrond. Omdat je ook onverhard hebt en sneeuw en dat soort dingen.
Er zijn bepaalde aspecten waar Codemasters, en we hebben het specifiek over Codemasters hier, overgenomen door EA, maar specifiek Codemasters, de ontwikkelingsstudio, die heeft zich daar heel erg op gefocust van hoe kunnen wij zorgen dat het gevoel van als je op gravel rijdt en op asfalt, hoe kan je dat evenaren met een simulator of hoe zit dat in het spel? En ja goed, daar hebben ze de kennis en know-how van. En ze hebben daar toch heel goed weten te zeggen van, als je op gravel rijdt, dan moet je dit voelen. En als jij op asfalt rijdt, moet je dit voelen. Als je schade rijdt, als je lek rijdt, dan moet je dit voelen. Nou, dat hebben ze heel goed vertaald naar een spel voor het grote publiek, laat maar zeggen.
Ja, maar dat is toch best een kunst, hè? Want jij zegt het gevoel. Ik weet ook, omdat ik door de jaren heen in mijn leven ook af en toe wat leuks heb mogen doen achter het stuur of daarnaast. Dat is dan het gevoel in je kont, weet je? Hoe glijdt de auto? Hoe zet je de auto? Net op een bepaald stuk weg, een bepaald tempo. Dat is heel erg nauwgelet. En wat Dre net zegt, het is het verschil of je die 10 circuits met allemaal 15 bochten of al die rallyproeven met honderden bochten moet namaken. En dat het ook elke keer klopt zoals jij dat in het echt ook ervaart.
Ja, dat is heel, heel moeilijk om dat te kunnen nabootsen. En ja, goed, nogmaals, zoals de game developer als John Armstrong, die weet dat precies hoe je dat kan vertellen, hoe dat in het echt is en dat dat ook.
Maar jij toch ook? Jij rijdt toch ook in het echt?
Ja, dat klopt.
Maar wat zeg je dan? Hier moet hij iets meer glijden of daar moet hij iets strakker zijn?
Ik kan wel iets spreken over de voorgaande gebeuren over Dirt Rally.
Ja.
Dan ben je daar natuurlijk in Southam. Southam is de game studio van Codemasters.
Ja. Je gaat er echt heen, hè?
Ik ben daar echt in Engeland geweest. En daar ga je in de simulator zitten. Dan hebben ze een concept. En dan zitten er wat game developers zitten erbij. En dan zeg je van, ja luister eens, leuk dat jullie zo rijden met die auto. Maar als ik met dit soort type auto, en dan stellen ze de waardes in, zullen ze zo rijden, dan zou de auto ongeveer zo moeten reageren ten opzichte van dat. En dan typen ze wat codes in, dan tweaken ze wat. En dan ga je nog een keer zeggen, ja, dit komt wel overeen.
Yeah.
En goed, dan gaat het niet af op wat ik alleen vind. Er zijn natuurlijk wat meer testers onder andere en mensen in game design die daar zich mee bezighouden. Ja. Maar uiteindelijk dan komt daar een waarheid uit, ja, wat de meeste mensen zich goed in kunnen ondervinden.
Maar dat, ja, gaat dus vooral om physics, hè? Dus het gaat gewoon eigenlijk om het live aanpassen van de code, van hoe reageert het spel als jij zoveel, ja, meer stuur hoek, ja, zet, zeg maar.
Want hoe werkt dat? Ik bedoel, je komt daar aan, het is een simulator. Wat voor spullen hebben ze? Want ik bedoel, als ze daar een simulator hebben staan van 1,5 ton, die heb ik niet thuis, hè?
Nee. Nee.
Nee. Nee. Het moet ook op je stuurtje van 100 euro goed voelen.
Ja. Sterker nog, op een controller ook nog. Ja. Dus het is niet alleen dat het gezegd wordt van je moet in de, Kevin Appering,
wel bekende
rallycoureur, die bouwt simulatoren, maar dan heb je wel een hele grote sim met waar jij de Fanatec, weet ik veel, alle sturen. Het alle high-tech, duurst van duurste. Daarop moet het werken, maar ook op een controller of gewoon op een simpel stuurtje.
Zo'n Logitech ding. Moet het
ook gewoon goed op werken.
Goed voelen, ja.
Ja, en dat wordt daar door meerdere facetten wordt dat getest. Het is niet dat het SEC alleen voor een simulator gemaakt wordt.
Maar dit gaat dus toch om het vastleggen van de realiteit in bepaalde opzichten.
Ja, daar komt het wel min of meer zo dicht mogelijk tegen het wat het is.
Ja.
En wat is voor jou het grootste verschil dan met het? Ja, natuurlijk is de adrenaline en de G-krachten misschien. Maar wat is het, de controle over het stuur in het echt in vergelijking met een sim? Want je kunt het toch niet helemaal 100% naboten?
De reset-button.
Ja, natuurlijk. Nee, en je hebt geen G-krachten natuurlijk.
Gevoel.
Maar de overeenkomsten worden steeds sterker.
Ze worden steeds sterker. Ik weet niet, goed André, ik weet niet of je de simulator van F1 al geprobeerd hebt, maar... dat komt ook wel. Je merkt gewoon dat je niet zoveel in kan sturen als jij zoveel gas gaat dat je gewoon naar buiten geduwd wordt. Je voelt de G-krachten in het spel. Dat is natuurlijk ook met het racespel.
Want je voelt je kunt alleen maar die krachten door je stuur heen voelen.
Ja. Niet in je kont.
Niet in je kont. Jij voelt, oké, ik ga net tegen het randje, want ik voel hem. Ja. Ik voel die auto iets schuiven of weet ik veel wat. Dus die informatie krijg je ook door je lijf.
Ja.
Neem ik aan.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Dus je bent eigenlijk aan het overcompenseren om zoveel mogelijk informatie door je stuur in beeld en op je oren te sturen die jij anders zou voelen omdat de achterwielen daar uitbreken, zeg maar.
Goed, het voornaamste met de rallysport is je bent gefocust op de pace notes. Dus wat de persoon naast je zegt. Dat is een combinatiespel van het equipe in de auto. In de game zijn de pace notes heel accuraat in de zin van wat er gezegd is, wat er neergezet komt op het juiste moment. Om een liter. Er zijn verschillende opties.
Ik heb hier een mening over.
En kan je eigen op vertrouwen dat het dan ook zo is. In het echt ben je afhankelijk van de persoon en is dat net voor iets anders. Dus het is geen robot, het is geen spel.
Nee.
Tuurlijk, in het echt is het iets anders. Maar je komt nou wel heel dicht bij de waarheid.
Maar dit vind ik ook het mooie. Hè? Ik heb dus best vaak mogen navigeren. Onder meer met Wim Luibrechts, aan wie ik deze podcast opdraag. Ik heb daarvan, Evelien, ik ga nu vooral jou aankijken. Want dit is voor mij, zeg maar, de pinnacle of hoe je als team met twee mensen in een auto elkaar eigenlijk sterker maakt en overstijgt. Dat ik had een keer, ik reed een rally samen met Wim en je verkent dan dus je hebt van tevoren al een keer gereden, je hebt die aantekeningen, die pace notes gemaakt en dan is het dus aan de rijder, zoals Martijn, om precies op te volgen wat de navigator, zoals ik, zegt. En dan niet alleen 100 meter rechtsaf 3, weet je, dat is dan de gradatie van de bocht, maar ook de intonatie en precies hoe je, of je hem net iets eerder of net iets later of net iets harder, net iets zachter opleest. Je ontwikkelt eigenlijk vanuit verbale en gevoelsmatige communicatie, want je hebt een bepaalde chemie in die auto, waardoor je steeds harder en harder gaat. En ik had dus een rally samen met Wim en daar ging op een gegeven moment zo hard, het ging nergens over, want het reden gewoon voor ons plezier, dat zei hij van, het is eigenlijk gewoon topsport. En dat is zo'n bizar uniek gevoel. Het is nog steeds in een auto en het is niet duurzaam, maar het is zo bijzonder dat je elkaar in de rallysport dus op zo'n andere manier kan leren kennen dan als je gewoon een gesprek met elkaar voert of iets aan het doen bent.
Maar dat aspect van het spel valt dus weg. Want die navigator is vervangen door een AI. Je kunt niet ook...
Nee. Het is wel door mens gemaakt.
Het is niet zo dat je in dat spel ook de rol van navigator kan spelen.
Helaas niet.
Dat is een non-playable...
Ik heb dat wel eens gedaan voor de lol trouwens. Dan ga ik met een vriend ernaast zitten en zet ik alle in-game pace notes uit. En dan gaan we zelf, dat heb jij ook wel eens gedaan Martijn, zeker weet. Dan ga je zelf pace notes maken en dus gewoon thuis droog.
Maar dat is dus heel interessant dat jij zegt, het leukste of het mooiste aspect van de sport zit eigenlijk niet in de game.
Klopt. Ja, proberen ze wel van tijd uit. Er zijn rally games die daar allerlei soort minigames op loslaten, maar die pure manier, dat zou eigenlijk...
Ik moet wel zeggen, ze proberen het wel hartstikke goed te doen ten opzichte van de voorgangers.
Ja,
want het voelt echter de tonatie van de pace notes ten opzichte van een robot of AI die zegt van links, rechts.
Ja. Dit is ook wel echt ingelezen door een serieuze... Door een,
nee, dat snap ik. Maar je kan dat aspect niet zelf spelen. Terwijl jij dat zo mooi vindt.
Dat zou ik zo mooi vinden overigens. Ja. Ja. Ja, heb jij dat wel eens gezegd, Martijn? Jongens, we komen... Ga nou eens een keer gewoon echt een serieuze professional mode maken.
Ze zijn daar wel serieus mee bezig geweest. Ja. Maar ja, goed, om heel eerlijk te zijn, een navigator, het beroep is een uitstervend beroep. Wie gaat er voor zijn lol er langs zitten? Iemand die helemaal...
Want ook in de echte races wordt dat nu vaker die rol door software gespeeld?
Nee.
Maar waarom is het dan een uitstervend beroep?
Omdat het een unieke tak of hobby is van mensen die zich helemaal overgeven aan de rijder. Want een passagier die er langs zit, die is cruciaal in een auto, maar heeft niet de touwtjes in handen.
Ja. Dus minder mensen doen rallysport of minder mensen hebben die navigatorrol?
Nou ja, goed, op jaarbasis zijn er toch nog in Nederland denk ik 200, 250 equipes die aan de start staan. Dus
dat wordt minder. Tenminste, ik probeer te begrijpen waarom jij zegt een uitstervend beroep.
Nee, ja, goed, het is iets unieks. Kijk, als jij zegt van als jij een game speelt, dan wil jij de hoofdrolspeler zijn. Dan wil jij niet de medic zijn bij een Call of Duty, maar dan wil jij de shooter zijn.
Ik snap wat jij zegt, Martijn, want het idee van... Dat heb ik zelf nooit zo ervaren, want ik vond het altijd mooi als ik erin mocht zitten. Maar heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil zelf dat stuur in handen hebben. Dan kan ik net zo goed thuis, dat is een beetje het paradoxale, met die rallygame zelf gaan rijden, dan dat ik heel veel moeite om er alleen maar naast te zitten en niet dat stuur vasthouden. Dus door die toegankelijkheid van de games kun je argumenteren dat in het echt mensen minder geneigd zijn om als bijrijder of als monteur zich ook met rally bezig te houden.
Klopt.
Dat is een beetje de tragiek, hè?
Klopt.
Ja. Ja,
dat is... Even nog een vraagje. Hoeveel uren speel jij thuis?
Nu niet zoveel, denk ik.
Met de twee kids wordt het natuurlijk een heel stuk lastiger om te spelen. Maar ik probeer wel om daarbij minimaal per week een uur of drie sowieso wel te gamen. Of te
en heb je dan zo'n hele waanzinnige grote setup met drie monitors en een stoel die beweegt?
En een
handrem. Nee, maar het komt wel dichterbij in de buurt. Ik heb inderdaad wel een serieuzere... gear, laat maar zeggen. Dus ze sturen al een fly-off handrem, het Thrustmaster pakket.
Even over het vastleggen van de realiteit gesproken. Hè? Want we hebben het net over rijgedrag gehad, een physics. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de omgeving, de rallyproeven. Die zijn ook nog eens extra lang in deze game. Tot wel 30 kilometer. Dan zit je dus gewoon een kwartier lang geconcentreerd op vol tempo nog langer te sturen. Zijn die een beetje vastgelegd? Want jij hebt ook sommige van die rallies in het echt gereden volgens mij. Want je gaat dus de hele wereld over in die game. Is dat nou echt één op één? Of is het nou, het lijkt een beetje op dit en het lijkt een beetje op dat?
Nee, de proeven zijn één op één overgenomen zoals ze ook net echt zijn.
Het echte wereldkampioenschap?
Echter, ze hebben niet de complete proef erin gezet. Ze hebben bijvoorbeeld een één proef uitgepakt die ze dan helemaal vast hebben gelegd. En niet alle
12
proeven
die
er zijn.
Maar een aantal hebben ze helemaal nagemaakt.
Je zult als je de game speelt heel veel dingen. Als je naar het WRC kijkt op televisie of op YouTube. Zul je heel veel stukken herkennen. Kennen, zoals Collins Crest in Finland bijvoorbeeld.
Ja, waar je 40 meter door de lucht vliegt.
Ja, zit erin. En zo zijn er nog wel meer hele iconische stukken. Monte Carlo.
Ja, voor de echte liefhebber, die herkent daar wel dingen uit. Ja, Dre?
Ja, gaaf.
Ja.
Ja, dit is echt gaaf.
Maar ik heb jou niet vaak over rally games gehoord. Alleen maar over squeak.
Ik vind het heel moeilijk.
Ja, hoezo?
Ik vind een rally moeilijker dan op een circuit.
Ja, maar dat is het ook.
Ik vind het veel moeilijker.
De cliché-grap in de gamejournalistiek is de afgelopen 10 jaar... rally is de Dark Souls van de autosport. Zeg maar, het is heel moeilijk. Je gaat vaak dood tussen aanleidingstekens. En dan moet je met de harde leerschool beter worden.
Ik heb het al met Gran Turismo en Formule 1. Ik ben beter in Formule 1 23 dan in Gran Turismo. Want ik weet niet wat het is. Het ligt mij veel beter. Ja,
als je de circuits kent, is het makkelijker om een circuit te rijden. Dan weet je waar je ongeveer moet remmen. Maar luister nou eens goed naar de pace notes.
Ja, Dre!
Ja. Ja. Luister naar.
Luister.
Ja, ik ga
en dan kom je een heel eind.
Ik ga het proberen.
Ja. Precies. Ja. Voel jij nog geen enkele goesting om dit te gaan spelen, Vliene? Ik weet dat je niks vertelt. Deze game. Ik doe
alleen maar mijn best. Van ongezellig zijn, maar geen enkele. Ik heb wel GTA, heel veel GTA's met veel plezier gespeeld. Nee,
dat is ook
ik ben helemaal niet per se tegen een autospel waar auto's in voorkomen.
Het is ook geen pleidooi om jou per se naar racegames te willen krijgen. Maar juist met racesport, zeker overigens met digitale rallysport, daarvoor kun je nog argumenteren dat het wel duurzaam is. Want er komt geen uitstoot vrij, behalve je computer. Het is een snelheidscompetitie die zoveel menselijke elementen met zich meebrengt. Weet je, het gaat ook om stamina, het gaat om voorbereiding, het gaat om teamwork in dit geval.
Nou goed, daar wil ik misschien nog wel één ding en dan ga ik voorbereiden. Ik heb vorig jaar meegedaan aan de VIA Motorsport Games. Dat is, laten we zeggen, het Olympische...
De Olympische Spelen van
de Olympische Spelen van autosport. Cool. Omdat autosport geen Olympische Spelen is. En daar was ook gewoon e-sports. En e-sports is wel echt opkoming. En voor 2024 is er ook een e-sports rally.
Ja.
En Het zou me niet verbazen als daar nog heel veel talenten die echt goed in gamen zijn. Overigens, we hebben heel goede talenten hier in Nederland rondlopen.
Ja.
Dat daar Nederland ook nog hoge ogen gaat gooien.
Hoeveel, is er zijn er een x-aantal mensen die overgestapt zijn van de e-sports naar de echte rallywereld? Zijn die er?
Ja, er zijn sterk nog competities geweest. En volgens mij was dat met Gran Turismo.
Ja, er zijn allerlei voorbeelden van. Maar juist ook in de rallysport. Merk ik zelf ook in Nederland. Dat best wel de rally, waaronder jij, Martijn. Dat rijden het echt net zo serieus doen als thuis. En er is op een gegeven moment in jouw eigen achtertuin in Eindhoven de ELE-rally. Die kon vanwege corona niet doorgaan. Dan hadden we de virtuele ELE-rally. Was ik ook vaag bij betrokken. En bijna alle grote namen die in het echt rijden, gingen dan ook in de sim.
Maar hoe is het voor jou begonnen? Ben je begonnen met simracen of ben je begonnen met rally rijden?
Nee, ik ben begonnen in de rallysport, maar dat gaat buiten rijden zelf om veel langer bij betrokken. Maar goed, familie gerelateerd. Maar op een gegeven moment wil je dat dan ook, als je nog geen rijbewijs hebt, zelf een keer een game spelen. En zo ben ik in de games begonnen. Eerst gewoon casual als gamer, bij wijze van met een controller. En later steeds serieuzer met een simulatiepakket.
Ja.
En werk jij dan alleen voor Codemaster of?
Ik heb voor Richard Burns Rally, nadat de ontwikkelingen stop zijn gezet, ook het een en ander gedaan.
Ja.
Maar ik heb nou wel de... ik werk niet. Het is op vrijwillige basis.
Met adviseur eigenlijk.
Adviseur, zo moet je het eigenlijk zien.
Je krijgt er niks voor betaald.
Krijg
je
niks voor betaald.
Niet slim, hè?
Maakt niet uit. Liefde gaat, gaat er alles.
Ja. Maar even, Colin McRae is natuurlijk een begrip. Weet je, dat is een rallycoureur die als icoon wordt gezien. Helaas niet meer rond ons. Maar ook juist die games. Als iemand iets van rally weet, dan is het vaak door de Colin McRae Rally Games. Dat is wel grappig, hè? Dat die impact van die gamereeks nog steeds zo groot is, terwijl er al jaren geen edities meer van.
Dan maakt het ook misschien de sport wel meer acceptabel en meer toegankelijk voor een grotere publiek.
Ja, dat is bijzonder.
Ja, soort een beetje wat Max nu doet voor de Formule 1.
Ja, in zekere zin wel. Ja, maar dan postuum ook nog eens. En plus het feit dat Colin McRae was verder niet per se een gamer of zo. Alleen omdat zijn naam verbonden was.
Oh, daar ben ik niet mee eens. Want tussen de WRC's in zat hij op een hotelkamer de nieuwe games voor Codemasters te spelen en te testen.
En niet alleen voor de persfoto.
Met Carlos Sainz, met alle andere grote mannen. Ja. Petter Solberg, noem het maar op. De grote mannen in de sport.
Toch wel.
Zaten ze dat te spelen tussen de wedstrijden door.
Oh, grappig. Cool. Er zijn ook foto's van Kimi Räikkönen, het oud Formule 1-coureur, die in zijn dienst tijd een rally game op de eerste PlayStation zat te spelen.
Ken Block, hetzelfde verhaal.
Ken Block is, ja zeker, die heeft natuurlijk zijn naam nadrukkelijk juist verbonden ook in de game. Maar toch, stel, jij hebt het voor te zeggen. Wat voeg je toe aan die game naast zelf pace notes maken en de rol van de navigator tot z'n recht laten komen?
Moeilijke vraag. Maar ik denk persoonlijk, ik zou wel een betere... ze hebben hem nou ook al in zitten, livery editor.
Ja, je kan je eigen auto zelfs maken.
Ik zou dat toch wel meer in willen zien.
Ja? Dat je gewoon helemaal je eigen team echt helemaal tot in detail kan vormgeven. Ja. En dat doe jij zelf ook in het echt.
Ja, mijn passie gaat er dan in.
Ja, precies.
Maar zijn er nog ontwikkelingen in de rallysport en dan ook in de gaming? Gaan de dingen nog veranderen? Of,
qua sport zelf?
Ja, qua sport zelf.
Wat we dan ook weer in de games terug kunnen gaan zien, denk je?
Doe ik een beetje op van, is de traction control, dat soort dingen zitten die in de game?
Je wilt traction control niet hebben, maar...
Ik heb geen idee. Ik geef even een gooi, weet je.
Nee, maar er zijn natuurlijk, de ontwikkelingen staat niet speel, in de autosport ook niet. En alles wat erin ontwikkeld wordt, wordt uiteindelijk ook in de game meegenomen.
Want dat kan gelijk, zeg maar ook. Als het ontwikkeld wordt in de autosport, zit het ook direct in de game. In de game daarna natuurlijk.
Min of meer misschien wel. Dat is afhankelijk van hoe een publisher erin staat.
Ja, ik zou zeggen niet zo snel als de Formule 1 games. Want we hebben nu al een paar jaar, wil ik zeggen, hybride rallyauto's in het WK rally. Mm-hmm. Die zitten nu eigenlijk voor het eerst ook echt heel goed serieus in deze
rally. Ja, dat is wat ik bedoel. Ja.
En die waren wel in vorige editie, maar die waren dan van andere teams. En nu merk je echt van, nu hebben ze het echt allemaal, wat er nu is, hebben ze allemaal bij elkaar.
Want hoe oud is de vorige editie van het spel?
Hangt dus van je vragen. Want de vorige WRC games werden door een Franse studio ontwikkeld. Dit is de eerste van Codemasters. En de vorige Dirt Rally 2.0 van Codemasters is alweer 5 jaar oud.
Ja, minimaal 5 jaar.
Ja, dus het is niet zo dat er ieder jaar een nieuwe komt.
Het verhaal van EA Sport WRC is dat Codemasters bezig was met de opvolger van Dirt Rally 3.0 was eigenlijk. Met het behalen van de licentie van het wereldkampioenschap rally, WRC, hebben ze die ontwikkeling stopgezet, hebben ze in de koelkast gezet en daaruit zijn ze dan de nieuwe game gaan ontwikkelen.
Toch interessant.
Dus ze hebben wel echt serieus 5 jaar ontwikkeld aan het nieuwe spel.
Ja, dat is dan wel interessant.
Ja, gaaf.
Dat blijkt ook als je het speelt, dus die nieuwe EA Sports WRC. Dankjewel, Martijn van Hoek, rallycoureur en adviseur voor de rally games van Codemasters.
Retro rubriek.
Uiteraard blikken we ook nog even terug op een videospelletje van vroeger. En dat doen we vandaag met BNR-collega Frederik Mol. Onder meer eindredacteur voor de Ochtendspits. Welkom.
Hi.
Fijn dat je er bent.
Ja, hartstikke leuk.
Welke game uit jouw jeugd, zou ik maar zeggen, staat jou het beste bij?
Ja, ik speel dus niet heel veel. Maar wat me toch wel is bijgebleven is Super Mario 64.
Ja, rennen in een 3D-wereld voor het eerst.
Voor het eerst, ja.
Dat was de eerste, toch? Ja, het was de eerste, 3D.
Ik zie jou ook gelijk opgloeien.
Ja, het was meteen echt een andere dimensie, letterlijk. Van de platte Mario's naar de 3D-wereld. Dat was echt, echt heel tof.
En welk beeld of geluid staat je dan nog het beste bij? Welke indrukken heb je nog helpen als we het nu over hebben?
Ja, vooral de muziek inderdaad, die roept wel meteen herinneringen op. Ik vond het vooral het leukste dat je nu, als je dan zo'n baan afging, een glijbaan of whatever, dat inderdaad dat echt 3D was. Dat je echt een beetje mee ging bewegen.
Gevoel
ook automatisch.
Snelheid, muntjes pakken en precies de hele linksom, rechtsom, omhoog en omlaag.
Ja, ik vond het wel een beetje frustrerend. Ik ben niet heel geduldig van aard en je moest vaak van die bewegende dingen wachten voordat je verder mocht springen.
Het is een platform game Je moest van A naar B. Ja, leuk.
Heb je de vorige ook gespeeld, de Mario's?
Van links naar rechts Mario's.
De oude platte Mario.
De oude Mario's.
Ja, als het mocht van mijn broer, dan mocht ik 5 minuutjes en dan moest ik weer weg.
Ja, maar Mario 64 kon je ietsje meer tijd voor nemen als je dan de Nintendo 64 voor jezelf had?
Ja, daar mocht ik wel. Toen was hij op een gegeven moment ook alweer weg. En toen had
je het rijk alleen.
Had ik het rijk alleen. En
wat leuk. Ja,
veel gespeeld.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook niet blijven hangen dat je er heel veel meer bent gaan gamen. Maar juist die game bleef je wel bij ze.
Ja, ik heb, wat ik zei, ik was niet een enorme gamer, maar ik mocht af en toe meespelen met mijn grote broer. En dan was dan de spellen die hij aan je aanbod had. En
heb je nog een bepaald level dat je herinnert? Je zegt van, nou, dat zag er ongeveer zo uit.
Want ik vond het persoonlijk moeilijker dan dat platte gedeelte.
Ja, het is ook best moeilijker.
Daar vond ik het wel leuker. Ja. Van,
je zag er wel aan dat die manier van games toen nog niet zo uitontwikkeld was.
Klopt. Het gloedje nieuw.
Het was gloedje nieuw, maar soms zijn dingen nieuw en werken ze meteen toch best wel goed. Dit was denk ik voor de gamemakers heel erg wennen met, er is een 3D-wereld, maar hoe navigeer je dan eigenlijk? Je kunt niet zo makkelijk meer gewoon een windowtje meescrollen.
Heel mooi dat je een analoge stick had waarmee je daadwerkelijk in 360 graden kon bewegen, maar dan moet je ook de camera om je heen draaien, knopjes.
En die voetjes gingen dan heel langzaam voor mijn gevoel, want waarvoor ging je sneller over een scherm heen.
Ja, klopt.
Dat vond ik wel, ik vond het altijd heel leuk als hij ging tot prinses redden in het kasteel.
Nee, dat klopt. Het blijft het sprookje. Want dat is tegenwoordig iets anders. Want nu van meet af aan mag Peach gewoon en alle anderen ook gewoon meedoen. Om zelf Bowser te verslaan, zou ik maar zeggen.
Dus gelukkig.
Speel
je dat nog?
Nee.
Ook niet andere Mario's van nu.
Nee,
je hebt twee kleine kinderen.
Ja, maar
Mario's.
Die spelen nog niet.
Nou, dat komt binnenkort.
1 en 3, dat kunnen ze.
Mogen ze ook Mario spelen?
Ja, tuurlijk.
Ja? Er is nu net weer een nieuwe Mario. Vliegen niks aan helemaal dol.
Ja, dan kan je ook een soort kindermodus. Want er zijn poppetjes die kunnen niet dood.
Ja.
Dus dan kun je als ouder heel makkelijk met je kinderen spelen. Ja. Kunnen lekker een beetje achter jou aanhobbelen, maar die gaan dan toch niet dood.
Oh, kijk, dat klinkt een beetje als...
Dat kan misschien dan
wat ik ook nog speelde, FIFA vroeger. En dan zet ik de rode kaarten uit.
Dat heb ik ook gedaan. Ik heb niks met voetbal, maar ik vond deze manier van spelen heel leuk. Leuk. Dus zo op die manier wist je dus toch weer te vermaken.
Ja, en ik verheug me er wel op om het ook met mijn eigen kinderen te gaan doen.
Leuk. In elk geval, Super Mario 64 heeft wat teweeg gebracht. Dankjewel, Frederik. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete platform. En vergeet niet om zelf ook lekker te gamen. Dat doen wij ook. Tot de volgende All in the Game. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De Ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.